Eerst even kort dit, voordat je Formule 1 Paddockpraat induikt. Alles rondom Max Verstappen, van het laatste nieuws tot exclusieve collecties, schaalmodellen en Grand Prix tickets. Eén platform, alles wat Max beweegt. Ontdek het nu op Verstappen.com.
Als je Max Verstappen wil verslaan, ook met een iets mindere auto, dan moet je foutloos zijn. Anders gaat het je niet lukken.
Nou, ik heb denk ik in één ronde wel 4 keer de auto bijna helemaal afgeschreven. Omdat je gewoon met 180 graden op het stuur naar de muur kijkt en denkt, dit is het.
Formule 1 Paddock Praat, met vandaag.
Hoe komt het dat Max Verstappen toch in een mindere auto de Grand Prix wint? En een gesprek met Morris Schuring, de pas 19-jarige Nederlander die bij zijn debuut Le Mans won.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp en aan tafel zit onze hoofdredacteur André Venema. André, als we kijken naar 2024, de eerste races leek een soort van ABC'tje te worden voor Max Verstappen. Maar het tij is nu wel gekeerd, hè?
Ja, dat kun je wel zeggen. McLaren met name heeft een geweldige inhaalslag gemaakt. Eigenlijk een beetje zoals ze voor het seizoen al zeiden, net als vorig jaar. Gedurende het seizoen met veel upgrades, nieuwe onderdelen zeg maar op de auto.
Ja.
De achterstand op Red Bull inlopen. En daar zijn ze heel erg goed in geslaagd.
Ja, ongelooflijk, dus, hè? Het is, maar op zich wel goed voor de fans.
Weet je, het is ook wat Max Verstappen in Spanje zei. Kijk. Max Verstappen heeft ooit gezegd van, ik win een race liever met 30 seconden voorsprong dan met 3, bij wijze van spreken. Maar die zei zelf ook, weet je, voor de fans is het natuurlijk fantastisch.
Ja.
Alleen je ziet nu wel en je hoort nu ook, we zagen het in Spanje ook, dat de dominantie van Verstappen bij heel veel mensen tot eigenlijk wel hele nare reacties leidt. Weet je, we hebben het in Hongarije gehad. Wanneer was het, vorig jaar of 2 jaar terug, toen Johnny Herbert nog zo boos was, die hem interviewde.
Klopt, ja.
En nu dus weer van dat soort signalen. En dat vind ik zelf heel storend. Ik vind het ook niet heel erg passen bij de Formule 1. Nee. Hè? Een sport waar iedereen over het algemeen heel erg rustig en gezellig naast elkaar zit. Zonder gedoe. Dus ik hoop dat het incidenten zijn. En het is nu eenmaal zo, weet je. Andere teams moeten gewoon beter hun best doen.
Ja, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de race in Canada en afgelopen race in Barcelona, had Max niet de snelste auto.
Nee.
En toch wint hij. Hoe komt dat?
Dat komt omdat Max Verstappen in een auto dingen kan doen die anderen niet kunnen doen. Ik heb wel eens gezegd, als mensen die Max Verstappen willen verslaan, die moeten niet alleen vanzelfsprekend ook heel goed kunnen sturen. Maar ik denk ook dat ze een veel betere auto moeten hebben dan Max Verstappen. Met gelijkwaardig materiaal en zelfs met iets minder materiaal kunnen ze Max Verstappen niet verslaan. En dat zegt in mijn optiek echt alles over hoe goed Max Verstappen werkelijk is.
Is dat ook een beetje het verschil tussen een toprijder zoals Norris en een wereldkampioen als Max? Is dat het verschil?
Ja, zeker. Maar het zit hem ook in de ervaring, denk ik. In Spanje zagen we ook dat Norris, weet je, hij is niet foutloos.
Nee,
hij is niet foutloos in zo'n weekend, nog niet. En dat moet je echt zijn. Weet je, als je Max Verstappen wil verslaan, ook met een iets mindere auto, dan moet je foutloos zijn. Anders gaat het je niet lukken.
Nee, ik vond het wel mooi, zeg maar. Normaal was Norris echt wel heel blij geweest met een tweede plek. Nu zag je hem echt met een zuur hoofd staan van, shit, ik had deze gewoon moeten winnen, jongens.
Ja, gemiste kans. Ja. Dat beseft hij zelf ook wel. En Norris is over het algemeen heel erg streng voor zichzelf. Misschien wel te streng. Maar hij weet zelf ook wel dat hij iets moois of overwinning nummer 2 heeft laten liggen.
Ja, en dan gaf hij ook wel aan, de komende races zijn in Spielberg, hè, in Oostenrijk en in Silverstone. Hij zei dat zijn 2 van mijn favo races of circuits. Dus hij hoopt daar terug te kunnen slaan. En dat moet misschien ook wel. Want ik bedoel, hoe vaak krijg je zo'n kans om Max te kunnen verslaan? Dan moet je natuurlijk gewoon grijpen.
Ja, zeker. Ja, hij heeft nu één kans gemist. En Ik ben heel benieuwd hoe het in Spielberg gaat. Het is natuurlijk een beetje oneerbiedig gezegd. Het is een Mickey Mouse baan. Het is een kort circuit. Track limits. Staat het circuit ook bekend. Nogmaals, ik ben heel benieuwd. En ik vraag me af of McLaren daar ook net zo sterk zal zijn als in Spielberg.
Je hebt nog even gesproken met Jeroen.
In Silverstone geef ik ze wel wat meer kans.
Ja, dat was natuurlijk vorig jaar ook. Ja. Waren ze, dat was voor de eerste week dat ze met die nieuwe upgrade kwamen. Ja. Het is wel balen voor het team dat ze telkens pas zo laat komen met. Hè, als we vanaf de start van het seizoen beginnen met een nieuwe.
Dat vind ik ook een beetje het vreemde. Het was vorig jaar ook al zo van. Kennelijk kunnen ze dingen dus heel goed plannen en uittekenen en voorzien. Maar waarom moet het maanden duren voordat die auto eigenlijk.
Zo snel is als dat hij moet zijn.
Op tempo is.
Ja, dat is. Want nu merk je dat Max gewoon zo'n voorsprong heeft. Ook al wordt het een hele spannende strijd.
Ja, dit kampioenschap, tenzij de hele rare dingen gebeuren. Maar dat verwacht ik niet. Dit kampioenschap is al beslist.
Jij sprak nog even met Jeroen Blekemolen voor de column van onze website. En die zegt ervan dat de rol van Zac Brown hier een grote rol in speelt. Hè?
Zac Brown is een marketingman. Hij was de grote meneer van JMI, Just Marketing International. Een internationaal heel groot marketingbedrijf. Altijd een enorme fan van McLaren geweest. En toen Ron Dennis de min of meer uitgezet kon worden, hebben ze dat ook gedaan. Toen is hij baas geworden. Heeft het roer heel erg omgegooid. Hij is de man geweest ook die de samenwerking met Honda als motorenleverancier heeft stopgezet. Maar hij krijgt dingen voor elkaar. Het is een Amerikaan die durft grote te dromen. Ja. Is ambitieus en durft ook dingen door te drukken. En hij durft vooral ook beslissingen te nemen. En vooral ook op personeelsgebied.
Dat hebben we een paar keer gezien, hè?
Hij is wat dat betreft onverbiddelijk. Ja. Weet je, als dingen niet werken. Het is niet iemand die zegt van oké, we kijken er nog even een maandje aan. Ja. Weet je. Het is, als het niet goed is, dan is het niet goed. We hebben het ook met James Key gezien en nog wat andere mensen.
Sanchez, die speciaal overkwam vanaf Ferrari. En binnen 3-4 maanden, jongens.
Ja. Dus hij doet iets goed en dat is een gave. Dat zegt Jeroen ook in zijn column. Dat is een gave van hem om mensen op de juiste plek te krijgen.
Ja.
En om sponsors binnen te harken. Hè? Want McLaren heeft heel veel sponsors. Hè? Zac Brown was degene die zei van die eigenlijk is afgestapt van het idee dat een team één grote titel sponsor moet hebben. Hij is echt van. 10 keer 5 miljoen is ook 50 miljoen.
Ja. Dan komt er weer die hele marketingaard weer naar boven natuurlijk. Ja, dat is, ja. En Jeroen zei ook dat hij vooral volgend jaar wel een strijd verwacht op de baan tussen Norris en Verstappen. Of verwacht je dat het al eerder komt, zoals we nu zien?
Nou ja, goed, we zien nu natuurlijk al een beetje de tweestrijd tussen Norris en Verstappen ontluiken. Wat ik zei, voor het kampioenschap is dat te laat. Ik verwacht niet dat McLaren zijn auto zoveel beter gaat worden dat het een regelmatige Grand Prix winnaar wordt nog dit jaar. Maar volgend jaar zou het zeker kunnen. En iedereen weet nu wel wat Norris kan.
Ja.
Hij werd hiervoor nog wel een beetje gezien als een soort joker. Leuke, vriendelijke jongen, grappige jongen. Maar is hij ook snel en goed genoeg? Nou, tot nu toe laat hij zien dat hij snel en goed genoeg is. Al is het wel iets anders om in de achtervolging te zijn dan een kampioenschap te leiden.
Ja.
En dat wordt dan het meest interessante volgend jaar. Als ze echt gelijkwaardig zijn, kan Norris het een heel jaar volhouden. Ja. Want dat kan niet iedereen.
Nee, en die druk van Max, ze weten allemaal. Als iemand de druk er erg goed op kan zetten, dan is hij het. Dus je moet wel het juiste huid gesneden zijn.
Precies. Ik vind eigenlijk, zoals het nu is in dit speelveld, dat er maar twee mensen die dat misschien zouden kunnen, dat zijn dan Alonso, denk ik nog steeds, en Hamilton.
Ja.
Omdat die weten wat het is om een heel jaar om voor een titel te vechten. En je ziet het ook aan Leclerc.
Laat ook steken vallen.
Die laat te veel steken vallen.
Ja. Je haalt nog eventjes Hamilton aan. Die stond voor het eerst dit jaar op het podium. Ja. Mercedes heeft ook flinke stappen gezet. Want ja, iedereen dacht in Canada, nou, dat is misschien een one-off. Maar nu stonden ze er wel weer.
Ja. Nou ja, hartstikke leuk. Hartstikke goed ook. We hebben het vorige week ook op onze site gemeld. Kennelijk heeft Mercedes de magische knop ontdekt, weet je, waarmee die auto nu eindelijk
gaat lopen.
Ja. en is ontbrand. Dus als dat zo is, we zullen te komen, weet je, één zwaluw maakt nog geen zomer en twee ook niet. Dus ik ben heel benieuwd hoe zich dat ontwikkelt. En dan kan het maar zo zijn dat we in ieder geval drie teams hebben die om een overwinning kunnen vechten. En misschien ook Ferrari erbij. Want Ferrari is toch wel na die overwinning in Monaco, wat natuurlijk een hele bijzondere race is, ja, op een heel bijzonder circuit, vallen ze wel redelijk tegen de laatste twee races.
Ja, terwijl iedereen in het begin van het jaar dacht, wow, ja, Ferrari, dat is, maar dan zie je maar weer hoe klein die
die marges.
Die marges zijn echt minimaal.
Ja.
Nou goed, we gaan dus een heel veel mooie strijd nog zien dit jaar op de baan. Over mooie strijd op de baan gesproken. Ik sprak eerder deze week met Morris Schuring. Pas 19-jarige Nederlander die Le Mans won. Natuurlijk fantastisch resultaat. En daar gaan we nu even naar luisteren. Te gast hebben we Morris Schuring. Welkom. Je bent de één na jongste winnaar ooit van Le Mans. En ja, gefeliciteerd. Hoe gaat het met je?
Ja, dankjewel. Ja, nog steeds een beetje moe eigenlijk. Ja. Het is natuurlijk niet niks 24 uur lang racen. Ook al deel je het met twee andere teamgenoten, was wel fysiek pittig. Maar ja, Uiteindelijk, als je wint, dan maakt dat alles goed natuurlijk.
Nee, dat kan ik begrijpen. Kun je ons even terugnemen naar deze race? Want dit jaar ben je overgestapt naar het WEC. Dus het hele lange afstand rijden is ook nieuw voor jou.
Ja.
Hoe ging het qua voorbereiding?
Ja, het team heeft eigenlijk ons heel erg goed voorbereid. Eigenlijk was sinds december Le Mans winnen eigenlijk al belangrijk voor ons aan het kampioenschap. Ja. Want die race, die kan je maar een paar keer, krijg je de kans om die te winnen. Dus heel veel simulatoruren, heel veel reglementen doorgenomen. Ja. Want het is ook super makkelijk om daar een penalty te krijgen of wat dan ook. Dus eigenlijk, ja, sinds december zijn we hier al naartoe aan het werken. En om dan op je 19e die race te winnen, dat is echt bizar.
Ongelooflijk, ja, te gek. Dit jaar heb ik ook wat andere races gereden in het WEC. Je begon, als je kijkt naar de overwinningen, het begon met de 6 uur in Spa. Dat was ook een leuke binnenkomen natuurlijk.
Ja, Spa is voor mij altijd wel een bijzonder baantje. Ik heb daar vorig jaar mijn eerste Porsche Supercup race gewonnen. Ja. Nu mijn eerste WEC race gewonnen. Dus dat was wel heel bijzonder. En om dan eigenlijk met een overwinning naar Le Mans toe te gaan, dat is beter
is
dan dat.
Is wel lekker. Ja, precies.
Beter dan dat wordt het niet. Dat is gewoon een lekker steuntje in de rug. Ook omdat we eerder in het seizoen een beetje pech hadden gehad.
Ja, de eerste races gingen niet helemaal volgens plan.
Ja, klopt. In Qatar hadden we eigenlijk, lagen we er heel goed bij, maar toen kregen we een technisch probleem. Ja. Kan je niks aan doen. En in Imola hadden we een crash bij de start. Toen lagen we eruit voordat de race al begon.
Ja, dat zijn dingen
dat
die...
Dat is gewoon niet lekker. En om dan te winnen, dat was echt bizar. Maar ook met die overwinning naar Le Mans gaan, dat
is natuurlijk wel extra lekker. De race erop was de 24 uur van de Nürburgring. Nou, dat liep helemaal niet... ik wou zeggen, die viel in het water, maar die viel een beetje in de mist. Zo, zeg maar.
In de mist, ja. Die race was niet te zien, zeg maar. Dat was 7 uur uiteindelijk. Dat was een hele gave ervaring. Was ook goed om in het 24 uur ritme te komen, laat ik het zo zeggen. Maar uiteindelijk heb ik gewoon 8 uur lang geslapen. Werd ik wakker, effe mijn team van dit wordt niks meer. Het is nog steeds mistig. Dus dat was eigenlijk gewoon een normale race.
Ja.
En volgende week moet ik naar Spa. Mag ik naar Spa.
Ja.
Voor de 24 uur daar. Dus het is een behoorlijk drukke maand.
Ja, en wat je net aangeeft, 8 uur slapen. Dat zou iets anders geweest zijn bij de 24 uur van Le Mans.
Ja, ik was heel erg blij met mijn veldbedje en mijn 2 uur slaap. Ja, het is allemaal niet super luxe, maar dat is ook wel een beetje de charme van zo'n 24 uur race. Dus ik heb wel wat geslapen, maar gelukkig ben ik nog jong, heb ik nog wat kracht in mijn lichaam zitten om door te knallen.
Ja, inderdaad. En als je kijkt naar die race zelf, die 24 uur van Le Mans, hoe ging dat?
Ja, het ging natuurlijk heel goed als je wint.
Als je wint natuurlijk.
Maar inderdaad, als je even in detail erop terugkrijgt, was het ook wel een hele moeilijke editie, want er was heel veel regen.
Klopt,
ook een beetje mist af en toe in de nacht, dus het was gewoon niet makkelijk. En om elke keer de goede banden te kiezen, is gewoon niet makkelijk. En daar hebben we gewoon heel veel juiste beslissingen in gemaakt. Ja. En we hebben gewoon 0 crashes op de auto. Natuurlijk wat rubber en wat vel, maar we hebben niks geraakt. En dat
is best bijzonder. Hè?
Ja, en dat is ook wel, naar mijn mening, een van de redenen waarom we hebben gewonnen. We zijn gewoon altijd uit de shit gebleven.
Ja. En dat is natuurlijk wel een van de grootste dingen. Hè? Als je de race wil winnen, blijf uit de...
Blijf uit de pitbox eigenlijk. Gewoon banden, benzine en gaan. En gewoon nooit schade rijden, straffen rijden, dat soort dingen. Dus ja, dat is gewoon heel goed gegaan.
Ja, waren nog bepaalde momenten waarvan je dacht van... Oeh, daar ging het bijna mis. Of dat...
op een gegeven moment begon het te regenen. En toen reed ik echt net nadat ik langs de pit-entry-lijn reed... waar je dus naar binnen gaat om wissel te maken... begon het keihard te regenen. En ik reed op slicks... Nou, ik heb denk ik in één ronde wel vier keer de auto bijna helemaal afgeschreven. Omdat je gewoon met 180 graden op het stuur naar de muur kijkt en denkt, dit is het.
Oh,
en
wow.
Dan moet je echt overleven om terug naar de pitbox te komen. Dus,
En toch zonder krasjes
in de leiding binnengekomen. Maar dat was echt wel even spannend.
Even billen knijpen.
Ja, ik had even een nieuw setje ondergoed nodig daarna.
Heerlijk. En wat waren voor jou de hoogtepunten van die race?
Ik denk mijn eerste stint, toen kreeg ik de auto vanaf P14. En toen ben ik helemaal naar P1 gereden. Snelste raceronde gereden. Ik heb een award gekregen voor de snelste stint van de GT3-rijders.
Oh, cool.
Dus dat is voor mij wel helemaal op debuut natuurlijk. Ja. Bizar, ik krijg nog steeds kippenvel als ik het zeg. Dus dat was absoluut een van mijn hoogtepunten.
Ah, super gaaf. En wanneer was het moment daar dat jij of als jullie als team dachten, oh, deze gaan we gewoon winnen. Is het echt pas in de laatste ronde of voelde je al eerder van nou...
Het probleem is, ik ging uit de auto met nog 2,5 uur te gaan en we lagen nog steeds op P1. En elke keer voelde ik soort van die gedachte erin sluipen van, ja, we gaan misschien wel winnen. En elke keer zei ik tegen mezelf, nee, het is nog 2,5 uur te gaan.
Kan van alles gebeuren.
Kan van alles gebeuren, niks ervan. Want op dat moment kreeg ook onze zusterauto een versnellingspakprobleem. En toen dacht ik helemaal van, ja, shit, dit kan ook gewoon bij ons ook gebeuren. Ja. En toen, na onze laatste pitstop, toen zag je overal wel iedereen wat meer ontspannen, wat relaxer zijn.
Nu is het uitrijden, nu is het...
Maar ik heb echt een half uur lang, ik maak geen grap, heb ik zo door de pitbox rondgelopen. Naar de grond kijkend, echt bang dat er wat dan ook
kapot ging.
Ja, echt alles was vreselijk. En toen de laatste ronde was echt zo'n ontlading niet normaal.
Dan kan ik me voorstellen dat je dan denkt, wow, het is gelukt. En dan die ontlading... Wat gebeurt er dan? Schreeuwen, gillen?
Dat zeker. Mijn ouders stonden bij me en ik omhulste eigenlijk gelijk hun. En tranen in mijn ogen, tranen in hun ogen. Want het is gewoon een van mijn levensdoelen, zeg maar, die al behaald is. En dat is heel raar om...
Op je 19e?
Ja, dat is heel raar. Dus ik krijg ook vaak de vraag, of ik heb veel de vraag gekregen van, joh... En nu, kijk, het is helemaal niet alsof nu mijn carrière klaar is. Of
nee, maar dat zeg ik, ik ben net begonnen.
Het is juist net begonnen, maar toch...
Maar hoe?
Om dit te behalen op deze leeftijd is wel bijzonder.
Ja, want er zijn natuurlijk tegen andere coureurs die rijden rond of hebben rondgereden met ooit diezelfde droom. En die hebben nooit die grote trofee gewonnen.
Dus. Nee, dus en daar ben ik me ook heel bewust van. Dus ik heb ook echt tegen mezelf gezegd van oké, ik ga er echt van genieten. Ik heb al heel veel clipjes teruggekeken allemaal. Want het is gewoon iets dat... Het zou zomaar kunnen dat het nooit meer gebeurt, weet je.
Precies,
die mogelijkheid is er. Dus,
deze heb je vast binnen.
Deze heb ik achter mijn naam staan.
Niemand meer van je afnemen.
En niemand pakt hem van me af.
Ik denk dat best wel veel luisteraars denken, Morris Geuring, waar komt hij ineens vandaan? Zullen we even teruggaan naar het begin van jouw carrière? Je was geloof ik een jaar of 4, 5 toen je vader zei, goh, ik koop een kart voor je. We gaan beginnen, want mijn zoon die gaat coureur worden. Ja. Of misschien gaat dat lukken. Maar jij dacht er iets anders over.
Ja, dus het grappige is, mijn vader heeft zelf veel gereced. Ja. Op de Nürburgring in GT3-auto's. En op een gegeven moment, wij gingen vaak mee. En toen dacht hij, joh, waarom gaan we niet een keertje karten? Dus ik een klein jochie, ongeveer zo hoog, wit helmpje op. Kan net zo boven het stuur kijken. Toch rijden, ging hartstikke goed. Maar op een gegeven moment heb ik ook een broertje. Ja. Die was toen 3 jaar oud. En op een gegeven moment reed ik achter mijn broertje. En die slingerde zo een beetje op het rechte stuk. En ik dacht, laat me voorbij, ik kan er netjes langs. En die stuurde opeens naar links. En toen ben ik over de kop gegaan.
Oei.
Op mijn 5 jaar oud met mijn broertje van 3. En mijn vader natuurlijk een groot probleem om mijn moeder dat uit te leggen.
Ik kan me voorstellen.
Nou, toen was er een kleine pauze ingelast, zeg maar. Dat was niet, uiteindelijk was het ook zo dat ik gewoon zei van, joh, ik wil graag lekker voetballen, lekker normaal.
Met je vriendjes.
Normaal kind zijn, zeg maar. En toen om mijn 10, 11e, toen begon het toch weer een beetje te kriebelen.
Want je pa, die race toen ook nog steeds?
Die was toen gestopt. Okay. Die race ongeveer tot ik een jaar of 9, 10 was. Okay. Dus het was net het overslagpunt.
Ja.
Toen zijn we gaan karten. Ja, en toen Toen ging het echt, toen was het virus zo te pakken. En toen ging het
niet meer losgelaten.
Van kwaad naar erger. Op een gegeven moment hadden we ons eigen team. We hadden een eigen testbank in de achtertuin staan.
Oh, wauw.
Ja, het was echt, we deden alles compleet zelf. Schuringrezing zo op het jasje.
Oh, wat lachen, joh.
Dus,
we hebben gelijk goed aangepakt, zeg maar.
Ja, we hebben het gelijk behoorlijk professioneel aangepakt. En het heeft zich ook uitbetaald. Toen werd ik in het tweede jaar Nederlands kampioen in het karten. En toen elk jaar steeds een stapje hoger op, zeg maar. Tot ik de overstap maakte naar de auto's.
Ja, misschien een hoop luisteraars zullen zich afvragen, waarom heb je niet de overstap gemaakt naar Formule 4 of dat zoiets? Waarom naar de auto's?
Ja, dat is toch denk ik ook mede doordat mijn vader altijd in die GT-klasse heeft gereden.
Connecties, netwerk.
Dat is één. En er komen ook hele andere budgetten kijken bij de formule-tak van de autosport, zeg maar. En als je gewoon heel realistisch naar jezelf bent en kijkt, oké, stel ik haal de Formule 1, best case scenario, zijn er misschien 8-9 rijders die nu geld verdienen. De rest brengen nog steeds een Sergio Perez brengt gewoon nog steeds geld met zich mee.
Ja.
Dus ja, dan is het toch een afweging die je gaat maken. Ga ik dan toch naar de GT's? Wat ik ook mooiere auto's vind om te rijden, vind ik gewoon leuker. En zo is dat gegaan eigenlijk.
Ja, we hebben ook wel vaker andere jongens uit die racewereld hier aan de tafel gehad, zoals Katsburg en Blekemode. Ik kan maar zeggen, ja, je moet je niet zo blind staren op die formuleklasse, want er is ook een heel veel andere klasse waar je ook gewoon betaald coureur kan worden, zeg maar.
Ja, dus, en waar je misschien nog wel veel meer lol hebt ook. Want als ik nu in een Williams zou zitten, zou ik nou niet heel erg naar mijn zin hebben, denk ik. Terwijl in een GT-auto kan je toch, heb je vaker toch ook gewoon de kans om mee te doen voor een overwinning.
En als je verder kijkt naar de mijlpalen in jouw carrière, nou, je geeft er wel dingen aan. Je bent natuurlijk overgestapt naar de Porsche-klasse, zeg maar. Daar was je van mij in de Duitse Carrera Cup ook de jongste winnaar.
Klopt, ja. Dus ik was vorig jaar in de Porsche Carrera Cup Duitsland en in de Porsche Supercup de jongste racewinnaar ooit. Ja. Dus dat is wel
lekker.
Dat is wel lekker. Dat staat heel goed in mijn Instagram bio erbij. Maar ja, Le Mans winnen, dat is nu voor mij wel echt een mijlpaal. Die staat echt hier torenhoog bovenaan. Die pakt niemand ooit meer van me af.
Nee. Maar ook vorig jaar won je met je Porsche ook op Zandvoort.
Klopt, ja. Tijdens de Nederlandse Grand Prix.
Hoe mooi is dat? Alles is oranje, alles staat. Ja,
dat was echt, dat was de beste dag van mijn leven. Ik denk dat nu nog steeds samen met Le Mans.
Ik wou net zeggen, tot afgelopen
tot Le Mans, maar nog steeds. Ik denk dat hij, zeg maar, gedeelde plek met Le Mans heeft. Want al mijn vrienden waren daar.
Dat is
familie, oranje wolken overal. Dat was echt, ook echt kippenvel gewoon.
Gaaf, maar dat geeft wel als coureur zijn ook wel een extra zetje in je rug. Dat je denkt van wauw. Of ben je toch met de race veel meer gefocust?
Nou ja, het is heel grappig. Want ik heb die race nu 3 jaar gedaan. De Supercup in Zandvoort. En de eerste keer voelde ik het als een mega druk. Ik was echt een beetje bang eigenlijk om te falen, zeg maar.
Ja, ja.
En toen het tweede jaar begon ik het al meer als een kracht te zien, zeg maar. En het derde jaar voelde het echt van, nee, maar het is juist mooi. Het zijn juist mensen die daar voor mij zijn. Ja. Die als steuntje in de rug gewoon. Het geeft me extra kracht. En het gaf me zoveel motivatie om die race te winnen.
Ja.
Omdat iedereen er is. En dat is echt iets wat ik heb geleerd door de jaren heen. Om dat juist als een kracht te zien.
Oh ja, dat is wel mooi. En dan is dit jaar dus, zoals gezegd, al de overstap naar het WEC. Hoe moeilijk is dat, die hele switch? Van, dus natuurlijk echt een beetje de hoogste klasse op dat gebied, zeg maar. En dan plus met lange afstand races. Dat is natuurlijk een behoorlijke overschakeling.
Ja, dat is echt compleet wat anders. Want opeens rij je met 2 andere teamgenoten. Dus je deelt een auto.
Ja.
Wat inhoudt, ik kan niet meer zeggen van joh, de auto moet zo en zo zijn en dan zijn we snel. Nee, ik heb ook 2 teamgenoten waar ik aan moet denken.
Je moet ergens in het midden uitkomen.
En moet een compromis sluiten. Ja. Dus dat is heel anders. Nou, de afstanden zijn vele malen langer.
Ja.
Een Porsche Supercup race is 30 minuten. Nu gaan we opeens 6 of zelfs 24 uur racen. Ja,
helemaal
gek eigenlijk. Ja, ja. Als je bezig bent, denk je, waar doe ik dit nou eigenlijk? Waarom doe ik dit? Je moet veel meer strategisch nadenken. Dus er wordt veel meer van de rijder gevraagd of je wordt veel meer beloond als je een slimme coureur bent. Bijvoorbeeld door de keuze in banden. Kijk, in een Porsche Supercup race, daar heb je geen pitstops.
Is alleen hier maar knallen, vlammen.
Is knallen, snel zijn en klaar. Wat ook heel mooi is.
Ja.
Maar hier is het opeens van, oké, moeten we nu banden gaan wisselen of is het slimmer om te overleven op slicks? Moet ik benzine sparen of ga ik hem inhalen?
Ja.
Allemaal dat soort dingen. Dat zijn constant afwegingen die je maakt. En dat weten niet heel veel mensen, denk ik, dat nou echt het verschil is tussen een WEC of een lange afstandsrace en zo'n sprintrace. Hetzelfde als Formule 1.
Ja.
Het grote verschil met Formule 1 en toch die lange afstandsrace is dat die rijder wordt nog meer beloond als het een slimme coureur is die goede afwegingen maakt.
Dus je moet veel meer met je hersenen werken dan met je rechtervoet, zeg maar.
Ja,
dat
precies.
Is een beetje het,
ja.
En
Ik kan me herinneren wat Nicky Kasper hier ook zei. Van, nou, die moest ook heel erg wennen aan dat hij zijn auto moest delen. En hij dacht, van, nou, een beetje haantjesgedrag. Ik laat zien hoe het moet. Ik ben de snelste. En dat hij op een gegeven moment door de wat oudere rotten bij de, tot de orde werd geroepen. Van, hey, zo gaan we dat hier niet doen. We moeten met z'n drieën doen.
Ja.
Hoe ging het voor jou? Jij moest ook wel van wennen, denk ik.
Ja, nou ja, het grappige is natuurlijk, ik rij met Richard Leach bijvoorbeeld als teamgenoot. Die is 40. Die is gewoon meer dan 2 keer mijn leeftijd. En er komt zo'n jong broekie aan, zeg maar. Dus ik voelde al vanaf het begin dat ik mijn plek moest kennen, zeg maar. Ja. Dat viel het eigenlijk heel erg mee. Want ze zijn heel open naar mij en ze geven me ook heel veel ruimte, zeg maar.
Ja.
Maar ik had wel gelijk door van, oké, het is niet de one-man show hier. Het is echt een team effort.
Ja.
En daar gaan we ook dan het verschil op maken.
En je gaf dat ook aan jouw teamgenoot. Dat was zijn 18e deelname aan Le Mans.
Ja.
Jij bent 19, dus hij kon je aardig wat... Aardig wat dingen bijbrengen, kan ik me voorstellen.
Ja, hij heeft me veel mooie verhalen verteld, maar ook wel veel dingen, gewoon handigheidjes geleerd van, joh, let even hierop, denk even daaraan. Dat zijn gewoon...
Zoals, wat waren bijvoorbeeld tips waarvan jij dacht van, oh, wauw, dat wist ik niet, dat is echt...
Nou ja, wat hij mij vertelde is eigenlijk, Le Mans zijn eigenlijk 2 races in zichzelf. Hij zegt, de eerste race is de 10 dagen dat je daar bent, om daar fit te blijven.
Ja.
En de tweede race begint op zaterdagmiddag. Nou, dat was voor mij iets compleet nieuws. Dat had ik helemaal niet verwacht. Maar het is wel zo, want je bent daar vanaf de donderdag van tevoren.
Ja.
Maar niet dus de donderdag, de week ervoor.
Ja, dus niet voor het weekend, maar echt
dus
daarvoor.
Dus ik ben 10 dagen in Le Mans geweest.
Ja.
Nou, om die week van donderdag tot de zaterdag daarop... om daar niet al je energie te verspillen... want je bent de hele dag rond aan het rennen. Je hebt, je hebt een rijdersparade, je hebt handtekeningen sessies, je hebt allemaal meetings.
Media dingen, meetings.
Media, weet ik het allemaal. Ja. Om daar fit te blijven en ook eigenlijk...
Goed eten, rusten, dat soort dingen.
Precies, je eigen fitheid gewoon voorop te stellen.
Ja.
Daar maak je al zo'n verschil op. Want sommige rijders zijn al gewoon echt moe als ze aan de start staan.
Ja.
Ja. Nou, dat was echt voor mij...
Dat wist ik ook niet. Nee.
Dat was revolutionair voor mij.
Ja. En dat neem je ook weer mee naar de komende race op Spa natuurlijk.
Ja, precies. Ja. En dat is minder intens of minder...
Ook minder maar, lang natuurlijk.
Precies, maar dan nog, dat zijn wel van die dingen. Daar denk je niet zo 1, 2, 3 over
nee,
na.
Maar wel van, hey.
Maar dat is wel hartstikke handig om te weten.
Oh, wat grappig, joh. Als we iets verder vooruit kijken voor het volgend jaar, een jaar erop. Hoe ziet het voor jou eruit? Wat zijn je plannen? Wat zijn je...
Ja, goed. Weet ik ook nog niet, eerlijk gezegd. Ik wil wel gewoon heel graag... in dit wereldje rond blijven gaan.
Ja.
Er zijn heel veel mooie kampioenschappen, waaronder het WEC. Maar als ik eerlijk ben, ik heb nog geen deal voor volgend jaar.
Nee.
Daar moet ik nog ook over praten. Maar de Le Mans winnen, dat helpt zeker.
Ik wou zeggen, er gaat wel wat deurtjes open natuurlijk.
Er gaan wel wat deurtjes open. Ja. Dat is wel heel erg fijn. Maar aan de andere kant moet je gewoon met beide voeten op de grond blijven staan.
Ja.
En gewoon nog steeds moet ik volgende week weer presteren.
Ja. Uiteraard. Ik bedoel, je bent net zo goed als je laatste race natuurlijk. Een cliché, maar dat is natuurlijk wel...
Ja, dat is wel hoe het werkt.
Maar zou je wel het liefst willen blijven rijden in het WEC? Of IMSA? Of een ander kampioenschap?
Nou, WEC vind ik heel mooi. IMSA vind ik ook heel gaaf. Kijk, het probleem waar je een beetje mee speelt in de autosport... is de rijderscategorisatie. Dat is, ik ben een zilveren rijder. Wat inhoudt dat ik... Dus je hebt brons, zilver, goud.
Ja.
Ik ben zilver. Maar ja, de kans dat ik nu naar goud ga, is vrij groot. En dat klinkt heel goed. Dat klinkt heel leuk.
Want
maar,
de stap voor onze luisteraars van zilver naar goud, wat moet je daarvoor doen?
Dat de FIA kijkt naar je resultaten, naar je snelheid, naar je, gewoon naar je, wat je hebt bereikt.
Ja.
En op basis daarvan evalueren ze elk jaar, oké, welke rijders worden geupgrade, welke worden gedowngrade.
Ja.
Zodat alles altijd in het goede rijtje past.
Ja.
Maar omdat ik nog geen fabriekscontract heb, ik zeg nog omdat dat mijn droom is... betekent dat normaal gesproken pakken de teams als gouden rijder hun fabrieksrijder.
Ja.
En niet de normale zilveren rijder die goud geworden is. Dus blijf je normaal liever zilver.
Omdat de kans groter is.
Dan ben je een soort underdog. Dat is eigenlijk, dit jaar ben ik eigenlijk een soort underdog. Waarvan teams niet hadden verwacht dat ik zo snel zijn. Behalve mijn team, want die hebben mij bij testdagen gezien.
Ja.
En opeens, bam, in Le Mans snelste ronde.
Ja.
Kijk, dat is wat je wil. Alleen dan is nu het gevaar dat je ook goud wordt.
Ja, dus als je zilver wil blijven, moet je de komende races wat minder presteren.
Ja, precies. Dan moet ik even op het rechte stuk een beetje gas afnemen. Nee, maar ja, uiteindelijk is het gewoon blijven knallen. En mijn doel is gewoon vol mijn fabrieksdeal rond te krijgen.
En dan ook met Porsche, neem ik aan. Aangezien dat je daar een hele
Porsche
al hebt natuurlijk in die
Porsche
klasse.
Zit wel echt in mijn DNA. Dus dat is ook iets waar ik gewoon ook uitgesproken altijd dat mijn doel was.
Ja.
En daar ben ik nog steeds voor aan het knokken.
Dan nog even Formule 1, want het is ook een Formule 1-podcast. Hoe volg je de F1? Heb je daar tijd voor? Tussen al het racen door?
Eigenlijk volg ik het veel te veel. Ik zit eigenlijk normaal gesproken... kijk ik gewoon vanaf vrije training 1 van de Formule 3...
Ja.
tot en met zondag de race van Formule 1, en heb ik alles gezien.
Echt alles kijken?
Echt alles. Want ik vind het heel mooi om te kijken hoe zo'n weekend zich nou ontwikkelt.
Ja.
Zeg maar, zoals Monaco bijvoorbeeld. Hoe gaan de jongens daarmee om? Ook omdat ik zelf in die weekenden heb gereden.
Ja.
Vind ik gewoon heel leuk om te zien welke rijders komen een beetje op. En dan in de Formule 1 natuurlijk gewoon welke auto's presteren het beste. Ja. Ik ben natuurlijk ook een Max-fan.
Ik wou zeggen, wie is je favoriete coureur, maar dat is dat...
Ja, ik ben een Max-fan, maar ik moet zeggen, in Miami stond ik echt voor Norris te juichen. Gewoon om een beetje verandering in de wereld te zien. Ja. En ook omdat ik weet dat Max is heel goed, maar het is niet zo dat er alleen maar dat Max de allerbeste is, dat hij niet te verslaan is. En ik vind het heel leuk om te zien, hoe is Max dan onder druk?
Ja.
En dat zie je dan met als Norris komt, zeg maar. Dan zie je toch een andere dynamiek.
Nou, top. Nou, dankjewel. Leuk dat je er was.
Ja, hartstikke leuk. Heel erg bedankt.
Heel veel succes. Ja, natuurlijk. Nee, en heel veel succes met de komende races. En we houden je natuurlijk goed in de gaten wat er allemaal verder gaat gebeuren met je.
Nou, hartstikke bedankt.
Oké. Okay.
Goed.
Hoi. Nou, leuke kerel die Morris. Hè? Je hebt hem ook even gesproken. Zit wel een goede kop op.
Ja, goede kop. Sympathieke vent. En natuurlijk geweldig dat hij bij zijn debuut Le Mans wint.
Ja.
Was hij nou de eerste of niet? Of de tweede? Wat zei die? Want het is niet veel mensen gegeven om bij hun debuut Le Mans te winnen.
Nee, klopt. Ja, nee, dat heeft hij natuurlijk fantastisch gedaan. Ik weet niet precies hoe dat zat. Maar geloof ik de ene jongste ooit die Le Mans heeft gewonnen.
Ja. Moet je nagaan, 19 jaar. Wat deed jij toen je 19 was?
De voetjes
behalve achter de meiden.
Nou, vooral dat. Maar dat is een heel ander onderwerp.
Ja, ook leuk.
Ook leuk, zeker. Dan gaan we vooruitblikken op de komend weekend in Oostenrijk. Ja, we gaan er samen heen. Ja. Ik heb er zin in. Komende donderdag vertrekken we.
Ja, ik wat minder, maar...
Ja. Maar neem ook vooral de paraplu mee, want de weersvoorspellingen...
Ja, ik zag het, ja. Zaterdag, ik moet zeggen, weet je, een week, 5-6 dagen van tevoren een weerbericht. Ik heb er altijd mijn twijfels bij. En weet je, hoe vaak komt het nou ook echt uit? Hè, met al die modellen, maar... Ja, voor zaterdag en zondag staat zeker in de middag staat. Dus ik zag zelfs onweer nog staan. Dus
dat kan. We hebben het vorig jaar ook gezien met de sprintrace. Ook regen. Ja. Een leuke race gehad. Dus,
ja.
En sowieso zijn er vaak wel bijzondere uitslagen daar. Het is een heel kort baantje. Kan van alles gebeuren.
Ja.
Zijn hier en daar wat bochten waar ze elkaar eruit willen tikken.
Track limits.
Dus er kan van alles gebeuren. Ja. Verwacht je weer een spannende strijd tussen Mercedes, McLaren en Red Bull?
Ja, sowieso. Want kijk, dit is een vrij kort circuit.
Ja.
Dus dat betekent dat de marges sowieso al minder zullen zijn. Het kan alle kanten op dit circuit, denk ik. Het is geen ABC'tje dat de Max Verstappen hier pole pakt. We hebben een sprintrace, weet je. Dat maakt het ook nog weer wat spannender en anders. Dus... Het kan een heel interessant weekend. Het wordt een heel interessant weekend.
Ja, we kijken eruit. Kleine voorspelling voor het podium. Wie zien we zondag bij de hoofdrace op het Ereschavot?
Eventjes denken. Ik gok op Leclerc, Verstappen, Perez.
Oeh, dat is een hele bijzondere... Ja. Jij denkt dat Ferrari wel weer gaat terugslaan hier?
Ja, waarom niet? Ik bedoel, als je in Monaco goed bent, dan denk ik dat je op dit circuit ook wel uit de voeten kunt.
Laat ik dan ook eens gek gaan doen. Dan zeg ik Norris, Hamilton, Verstappen. Nou, kortom, we weten het niet. We gaan het gewoon zien. Maar het is gewoon leuk dat we niet op voorhand al zeggen van dit wordt Max en... Nou, super. Nee, we gaan het
Max
zien.
Verstappen is natuurlijk wel altijd de favoriet. Maar,
die is overal de favoriet.
Die is overal de favoriet, maar vooruit.
Vooruit, voor deze keer.
Ja.
Helemaal goed. Nou, bedankt voor het luisteren en leuk dat je er was, André.
Yes.
Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Vergeet dus ook geen review te geven. Verder volg je het laatste nieuws op Formule 1.nl en lees je de mooiste verhalen in Formule 1 Magazine. Hoi.